Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
We hadden op een gegeven moment dat een soort raar detail wat ik nooit zal vergeten uit die periode. Een Excel-sheet met slachtoffers, de namen. En dan wat er was gebeurd. Dan hadden we een rubriek borsten betast, hand in onderbroek, seksistische opmerkingen. Of, dat is toch bizar, maar zo zorgvuldig wilden we dat documenteren. Zodat we zeker wisten dat we niet een faux pas zouden maken. Waardoor we, en terecht, zouden kunnen worden aangeklaagd.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Frans, één journalist, één verhaal. We bouwen rustig verder onze eigen journalistieke Hall of Fame.
Die wel heel groot begint te worden, ja. Heerlijk. Maar vandaag hebben we ook weer een heel bijzondere, toch?
Absoluut. Absoluut.
Zijn we het daarover eens?
Daar zijn we het meteen over eens.
Okay.
Maar zijn we het eigenlijk altijd van over eens, Frans?
Behalve dat ik af en toe heel vervelend kan zijn richting jou, hè. Maar
De enige tegenover wie je wel eens vervelend bent, is tegenover mij. Tegenover onze gasten nooit.
Nee, ik denk echt de beleefdheid zelf.
Ja, laten we dat zo houden.
Ja.
Laten we meteen naar onze gast gaan. In de studio dit keer Liesbeth Staats. Welkom, Liesbeth.
Dankjewel.
We beginnen altijd even met een kort cv, daar gaan we. Je begon je carrière als verslaggever bij de lokale omroep AT5. Vanaf 2000 groeide je door van redacteur naar presentator bij het NOS Jeugdjournaal. Dat was ook een opstap naar Eén Vandaag, Brandpunt, NPO Radio 1 en ook een aantal maanden NPO Radio 4, nu NPO Klassiek. Twee grappige feitjes. Finalist in zowel De Slimste Mens als Wie is de Mol ooit. Ook leuk. Je maakte de documentaire serie De Baby-industrie over de internationale handel in eicellen, embryo's en draagmoeders. Je maakte ook de documentaire serie Waarom werken vrouwen niet? En daarop voortbordurend publiceerde je in 2021 je eigen boek. Je debuut eigenlijk als schrijver. Waarom vrouwen minder werken dan mannen. En dat ook jouw probleem is. En sinds 2021 ben je presentator bij BNR Nieuwsradio. Toen we jou vroegen om hier te komen praten, Liesbeth, over het ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven, wist je toen meteen welk verhaal dat zou moeten zijn?
Nou, ik moest even nadenken. Ja. Maar ik heb uiteindelijk voor dit verhaal gekozen omdat bij deze reportages, er waren er twee, heel veel dingen samenkwamen, journalistiek gezien. Dus ik dacht, nou ja, in Gonzo is het dan heel leuk om daarover te praten.
En wat kwam er allemaal samen?
Het teamwork. Dit was voor Brandpunt in 2018. En daar was de structuur. Ik was daar verslaggever of anchor noemden ze dat dan. En dat betekende dat je je eigen verhalen draaide als verslaggever en regisseerde. En daar in beeld was. Maar ook bij verhalen van anderen. En meestal was dat verhaal dan al bijna af. Dus dan ging je inlezen. Praten met de verslaggever en de redactie. En dan mee op pad.
Ja.
Maar dit was een veel langer traject. Dus toen ik hierbij kwam. Toen was er heel veel research gedaan, maar er moest nog veel meer gebeuren. En ik ging helemaal mee in dat team. Dus het werd echt een soort, we werden een soort heilige drie-eenheid. En in dit verhaal. En dat schiep een enorme verbondenheid. Nou, daarom denk ik er met heel veel bijzondere herinneringen aan terug. Ook, daar kwam we zo op vanwege de aard van het verhaal. En wat mij ook heel duidelijk werd, de consequenties van de manier waarop je zoiets brengt. Hoe kwetsbaar je kunt zijn als journalist. En dit deden wij onder de vleugels van de KRO en NCRV. Maar dit kun je nooit als freelancer bijvoorbeeld doen. Of als twee freelancers of drie freelancers.
Daar heb je een omroep voor nodig die je
een organisatie die je beschermt, die je juridisch beschermt, die aansprakelijkheid durft te nemen, die je backed in juridische zin, bij wie je alles kunt checken zonder dat je een advocaat als freelancer per uur moet betalen om jouw teksten te laten bekijken. Dus toen ik hier aan terugdacht, dacht ik, dit is eigenlijk ook een heel belangrijk punt.
Ja.
Dat je onrecht of verhalen die je wil maken, dat kan niet als je in je eentje bent. Je bent niet opgewassen tegen de macht van iemand die je aanpakt.
Ja.
Even één trieste constatering hierin. Je maakte het voor Brandpunt. Wat daarna opgehouden is.
Ja, dit was in het laatste jaar van Brandpunt.
Dit was ja. Maar op zich triest, hè, dat deze vorm van journalistiek gewoon terzijde werd geschoven.
Ja, de echte reportagejournalistiek is daarmee
klaar.
Klaar. Je hebt Pointer, maar dat is een hele specifieke reportage. Daarin staan mensen die iets met de overheid een appeltje te schillen hebben of hun onmacht daarover laten blijken. Ook heel belangrijk, maar Brandpunt was breder en ook heel internationaal.
Het verhaal dat je maakte gaat over Pieter-Jan Leuzink. Hij is een beroemde dirigent, eigenaar van het Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. En zo bleek uit verhalen van zijn vrouwelijke muzici een man die zijn handen niet thuis kon houden. Op 20 september 2018 verschijnt de aflevering van het tv-programma Brandpunt Plus, waarin jij dat nieuws over hem met je team naar buiten bracht. Je verzamelde de verklaringen van 20 verschillende muzici, het overgrote deel vrouw. En zij vertelde dingen als dat hij hun billen betast zou hebben, hun borsten zou hebben betast, onverwacht en ongewenst op de mond zou hebben gezoend. Dat hij een sfeer creëert van intimidatie. En vanwege zijn machtspositie kon hij eigenlijk ongestoord zijn gang gaan. En dat is een van de eerste MeToo-verhalen in Nederland eigenlijk geweest. Laten we bij het begin beginnen.
Ja.
Hoe kwam het verhaal tot je? Want je vertelde net, het was dus al in gang gezet.
Nou, het kwam niet tot mij. Ik heb het samengemaakt met Justus Kooijman en Josette Kooistra, verslaggever, redacteur. En Justus heeft een netwerk in de klassieke muziek. Dus hij hoorde opeens verhalen over intimidatie, grensoverschrijdend gedrag bij dit orkest en koor. Nou ja, één keer een tik op je bil, weet je wel, daar gaan we geen brandpuntreportage over maken.
Nee.
Dus hij vroeg door en dacht, oh, is dit jouw ervaring? Ken je nog meer mensen? Dus zo begon dat balletje te rollen. Toen hebben Josette en hij echt een enorme database van contacten aangelegd, gesprekken gevoerd, vrouwen bezocht, telefonisch, eindeloze voorgesprekken. Nou ja, en toen kwamen ze erachter dat dit een patroon was, een cultuur die echt hoorde bij deze man en bij dit orkest en dit koor. En dat het dus om meer ging dan twee vrouwen die het vervelend vonden als hij een seksistisch grapje maakte of een keer een tik op hun kont gaf.
En kan je uitleggen, want hoe groot is zijn naam in de klassieke wereld?
Ja, dat is wel een goeie. Ieder weekend bijna staan er in alle weekendkranten grote advertenties. Sinds die reportage niet meer met zijn foto, maar anders stond zijn foto altijd heel groot in de krant. Waarin hij voor de klassieke muziek redelijke prijzen heel veel kaarten verkoopt voor de grote kaskrakers, de Matthäus, het Requiem. En dan doet hij hele grote series in het Concertgebouw of door het hele land gaat hij.
Ja, en hij is daarmee dus ook een misschien gewild werkgever ook.
Zeker.
Voor veel muziek.
Zeker,
toch?
Ja. Ze noemen hem soms zelfs de André Rieu van de barok.
Kijk.
Of Mr. Matthäus. Hij is een beetje music for the millions. Veel volume, veel concerten verkopen. Maar dat betekent ook voor afgestudeerde muzici dat je de kans hebt om 27 keer de Matthäus te zingen of te spelen in het Concertgebouw.
Wat echt ongelooflijk is.
Dat lukt niemand. Dat lukt niemand. En bovendien, werk is heel schaars. De positie van klassieke muzici is kwetsbaar. Heel veel zijn freelancer. Je hebt gewoon een volledige conservatoriumopleiding achter de rug. Maar er echt van leven als uitvoerend muzikus is gewoon heel erg pittig.
Dus het is fijn als je veel werk krijgt bij iemand.
En het is ook altijd voor jou 10 anderen, geloof
precies,
ik. Hè? Van, bedoel,
ja.
Er zijn meer werkloze muzici dan florerende muzici.
Ja, dat is zeker.
En heel even de tijdsgeest nog, Lisbeth. Want 2018 wordt dit verhaal gepubliceerd. Waar zitten we dan op MeToo-gebied eigenlijk in Nederland? Speelden het al?
Nou, in Nederland nog nauwelijks. We hadden wel Harvey Weinstein in Amerika. Dus we waren bekend met het fenomeen. Maar echt in Nederland, ik kan me niet herinneren dat er eerder een verhaal was waarin dit zo aan de kaak werd gesteld. En ik merk, als ik het nu terugkijk, hoe voorzichtig wij zijn. En hoe zorgvuldig we onze woorden kiezen om Nederland te overtuigen dat dit toch echt niet klopt. Terwijl nu, als ik denk nu 2023, als je nu dit verhaal maakt, dan vallen je woorden in veel vruchtbaarder aarde.
Ja, want mensen het herkennen.
Precies. En we zijn collectief een stapje opgeschoven in wat een veilige werkomgeving is. En wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet. Ja. Wat we acceptabel vinden.
Ja, want je vertelt dus, je collega Justus had dus de eerste contacten gelegd met vrouwen. Dat zijn allemaal gesprekken, kan je daar iets over vertellen? Die gebeurden allemaal, ja, kwam hij bij ze thuis,
ja.
Ging je naar ze toe?
Telefonisch en bij ze thuis, sprak af met mensen in, hij en Josette, met mensen in hun omgeving, weet je wel. Want dat is natuurlijk, die Pieter-Jan Leuzink, die sloeg toe als er niemand anders bij was. Qua opmerkingen deed hij dat wel aan plein publiek trouwens. Maar echt hand in onderbroek en hand op je borst. Dat deed hij niet tijdens een generale repetitie, zeg maar.
Laat staan tijdens een concert.
Ja, ja. Nee, precies.
Maar kan je de situatie schetsen waarin veel van die vrouwen het terecht kwamen met hem?
Nou, wat belangrijk is om te weten is dat hij dirigent was. Ja. Artistiek leider. Ja. Ook de directeur van de organisatie. En hij deed alle audities, nam hij af. Dus je kwam via hem binnen. En hij besliste later ook of jij een solo kreeg, of waar je stond in het koor, waar je stond, of je eerste viool of tweede viool ging spelen, letterlijk. Dus hij had macht op alle terreinen binnen die organisatie. En zijn visie was, vertelden die vrouwen, dat vooral zangers moesten zichzelf bevrijden. Om echt een hele goede zanger of zangeres te zijn, moest je weg van je eigen blokkades. Je bagage uit je jeugd, dat moest allemaal weg. En dan kon je vrij en beter zingen. En daar hield hij een hele rare methode op na. Hij vond ook dat fysiek was. En dat hij dan aan je mocht komen. En nou ja, ik kan me voorstellen dat op conservatoria mensen ook wel zeggen, je gaat zo staan. En ja.
Rechtop, dat ze even je schouders pakken om je rechtop te zetten.
Ja,
of
weet
zo,
je wel. Ja. Dus dat is in de kunsten natuurlijk vaker dat het fysiek is. En dat niet normaal is. Maar hier ging het veel verder. Ja, een vrouw vertelde ook dat hij haar dan over de schouder gooide en rondjes ging rennen door de repetitielokaal. En ik kan me zo goed voorstellen dat je denkt dat je een heel eind meegaat in die bevrijdingstheorie, maar dan niet meer zo goed de vinger erop kunt leggen wanneer dat belachelijk is en wanneer het nog in dienst staat van jou als artiest, als muzikus.
Ja.
De glijdende schaal.
Ja.
Verder. Merel.
Ja, want wat ik ook wat ik opvallend vond in die reportage, of wat ik ook misschien ook wel een herkenbaar moment ergens vond, was dat hij ze altijd, wat je net ook al zei, probeerde alleen te krijgen. Dus repetities duurden vaak tot 's avonds laat.
Ja.
Waren ook soms in zijn huis. Hè, met bijvoorbeeld sopranen die een solo moesten zingen. Dus dan liet hij ze bij hem thuis komen. Dan liet hij ze tot laat repeteren. En dan kreeg je toch ergens een soort ongemakkelijke situatie. We hebben even een fragment van een van de vrouwen apart gezet.
En op een gegeven moment vroeg hij mij mee naar huis. Dat wilde ik eigenlijk niet, maar ik deed dat. Ja, om toch maar dan niet tegen hem in te gaan. En dan, vooruit. Toen ging ik met hem mee naar huis. En toen kwam eigenlijk de eerste echt nare ervaring dat hij mij op de bank vroeg. Hij pakte me vast en drukte zich heel hard tegen hem aan. En ik wilde dat niet, maar hij duldde geen tegenspraak. Dus hij pakte mij gewoon vast en hij bleef me vasthouden op de bank.
En wat zei hij?
Dat ik dit niet wilde en daarna verstijfde ik.
Ja, dit soort situaties. Ja.
En dit is niet één verhaal. Hè? Ik bedoel, dit is staat voor 10 verhalen.
Nou, in totaal hebben we 20 vrouwen gesproken. En 6 hebben haar een verhaal bij ons verteld in de reportage. Ja.
En hoe ingewikkeld was het om ze ervan te overtuigen dat ze het verhaal in de reportage moesten vertellen? Want op camera, want ze zijn wel geanonimiseerd. Maar toch, je moet het wel vertellen.
Nou, dat was heel intensief. En ja, Justus en Josette hebben daar zoveel tijd in gestoken. Niet om ze over te halen van wij willen die reportage maken en doe dat vooral. Maar ook om hen het vertrouwen te geven dat hun verhaal bij ons veilig was. En dat we er alles aan zouden doen om dat zo anoniem mogelijk en op hun manier en op hun tijd uit te zenden. En dat is gelukt.
Kun je nog het moment herinneren dat jullie samen besloten van dit is een reportage?
Ja,
ik bedoel,
ja,
jullie hebben natuurlijk heel lang in een soort onzekerheid gezeten.
Ja.
Hè, van hebben we genoeg? Klopt het?
Ja.
Krijgen we niet 32 rechtszaken over ons heen?
Ja.
Dat moment? Wat...
Ja, ik denk dat dat was... We hadden op een gegeven moment dat een soort raar detail... wat ik nooit zal vergeten uit die periode. Een Excel-sheet met slachtoffers, de namen. En dan wat er was gebeurd. Dan hadden we een rubriek borsten betast... Hand in onderbroek, seksistische opmerkingen. Of dat is toch bizar? Maar zo zorgvuldig wilden we dat documenteren. Zodat we zeker wisten dat we niet een faux pas zouden maken. Waardoor we, en terecht, zouden kunnen worden aangeklaagd. En het zijn natuurlijk allemaal verhalen. Ja, hoe check je die?
Ja.
In de omgeving, bijvoorbeeld één vrouw zei... Nou, het ging in die tijd best slecht met mij. En ik heb toen ook mijn vader daarover verteld. Nou, die vader die vond het prima om dat daarover te getuigen. Een andere vrouw had een dagboek bijgehouden. En die kon laten zien dat wat ze daarover schreef in die jaren. Een andere vrouw had een advocaat geraadpleegd. Want die wilde eigenlijk aangifte gaan doen. Die advocaat had gezegd, doe maar niet. Want het is jouw woord tegen het zijne. Het gaat heel lang duren. Het kost je heel veel geld. En de kans dat jij het wint, die is vrij klein. Nou, die advocaat kun je bellen. Nou, klopt. Is gebeurd. En één vrouw had ook therapie gevolgd om hiermee te dealen.
Want desondanks waren het steeds één op één situaties, hè?
Ja.
Waarin hij elke grens overschreed die er bestond. Hè?
Behalve dat in die koor- en orkestgemeenschap iedereen wel bevestigde dat het een hele zieke cultuur was. Dat was een beetje de kleedkamer, weet je wel? Als er dan iemand binnenkwam bijvoorbeeld en die was fors, dan werd hij gewoon gezegd, hey, dik zak, ben je te laat? Maar kijk, als dat al normaal is, dan is dat... Dan zegt dat ook al iets. Weet je wel, dan mensen die dus niet zelf dat hebben meegemaakt, bevestigen wel dat het heel normaal was om over uiterlijk uitspraken te doen.
En
ongepaste uitspraken.
Hadden jullie een eindredacteur die je ook moest overtuigen hiervan?
Ja. Want het ergste wat je als journalist kan overkomen is dat je verhaal zo slecht brengt dat het met succes wordt afgebroken.
Ja, dat is
en dan help je A, die vrouwen van de regen in de drup. En B, sla je flater. Dat wil je niet. Dus we hebben met de juridische afdeling toen van de KRO en NCRV ook echt heel lang gezeten. Die hebben onze voice-overs gecheckt. Kun je dit zeggen? Heb je hier genoeg bewijs voor? Kun je dit aantonen? We hebben met hulpverleners, één Iva Bikanic, dat is echt wel een autoriteit op het gebied van seksueel geweld en trauma's, ook overlegd, hoe breng je dit? Zonder dat je de waarheid geweld aan doet. Maar je wil ook geen extra triggers in je uitzending monteren.
Ik vond dat trouwens even een compliment. Ik vond dat heel goed, heel journalistiek en heel zorgvuldig gedaan. Ook in woordkeuze, wat ontzettend belangrijk is met zo'n onderwerp. Echt perfect neergezet. Er zit geen sensatie woord in. Het is allemaal heel droog, heel feitelijk, heel concreet. Dat is wel heel goed, waardoor de verklaringen van de vrouwen die het woord doen ook echt keihard eigenlijk binnenkomen bij je.
Nou, mooi.
Ja.
Ik zag het nu weer terug en ik was eigenlijk vergeten dat we zo'n grote disclaimer aan het begin ook hebben ingesproken. Zo van, we weten dat als we iemand met naam en toenaam noemen, wat dat voor gevolgen kan hebben voor die persoon. Maar deze vrouw konden nergens naartoe. Ze konden dus geen aangifte doen, werd gewoon afgeraden. Er was geen vertrouwenspersoon, geen raad van toezicht, geen subsidieverstrekker. Ze konden gewoon nergens aankloppen. Dus de media, de journalistiek, was voor hen eigenlijk de enige weg om dit aan te kaarten.
De en met succes. De enige stem die ze hadden.
En dat is ook journalistiek. Niet alleen tegels lichten, maar ook mensen een stem geven die dat niet hebben.
Nee, die nergens anders naartoe kunnen. Je had dus die cirkel van 20 mensen eromheen gesproken. Er waren 4 vrouwen uiteindelijk in de eerste uitzending die het woord doen.
Anoniem.
Anoniem. Hadden jullie daar ook een soort minimum over bedacht? Dat je dacht
Ja, we zouden het niet met 1 of 2 doen. Want je tuigt toch echt iets enorms op. En als je de wantoestanden bij een hele organisatie aan de kaak wil stellen, dan is 1 of 2 te weinig. Dat is gewoon te weinig. Ook al weet je dat het er meer zijn. Ja. Dan
want je wist dat het wel klopte, hè? Ja. Zelfs met 1 interview op camera wist jij nog dat het verhaal klopte. Want dat
zeker, via zeker want die 20 anderen, of die 19 anderen, hadden dat bevestigd. En die hadden dat zelf ook ervaren. Dus dan 1 opvoeren, dat is gewoon echt heel mager. Dus bij 4 zeiden we, nu hebben we 4 verhalen die elkaar aanvullen.
Ja.
En die echt goed te checken zijn, dus dat durven we.
Ja. Wat was het motief uiteindelijk van de vrouw die het woord deden in de uitzending om dat te doen?
Tweeledig. Ten eerste, dit moet stoppen, want hij toert nog steeds door Nederland. Er komen nog steeds mensen auditie doen die in dat koor of orkest gaan zingen en spelen. En zij zeiden, ja, ik weet hiervan. Ik heb het meegemaakt. Ik zing daar niet meer. Maar ik weet dat het nog gebeurt. En daar kun je dan niet van slapen. Dus zij wilde dat het stopte.
Echt anderen waarschuwen ook om...
Ja. En het tweede deel van hun motivatie was denk ik ook rechtvaardiging voor jezelf. Ik heb het meegemaakt, klopt niet, dit moet verteld worden.
Ja.
Er is mij onrecht aangedaan.
Ja.
Had je het idee dat je met slachtoffers praatte of viel het in die zin mee? Hadden ze het verwerkt? Toen je ze op camera...
Een beetje wisselend. Voor één iemand was het nog echt heel emotioneel, herinner ik me. En het rare is ook dat als je daarin duikt, je rakelt heel veel op. Hè? We vragen aan hen van ga eens terug naar die tijd. Zijn er mensen die je verhaal kunnen
bevestigen? Ja, je vraagt om een herbeleving. Hè?
Nou, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus dat was sowieso wel emotioneel. Maar de emotie van dit moet verteld worden was groter.
Ja, ja.
Elisabeth, heb je dat van tevoren ook bedacht? Want ik kan me voorstellen, je als journalist interview je natuurlijk bijna op dagelijkse basis misschien wel mensen. Maar dit is een ander soort interview. Precies wat je zegt, om het oprakelen van eigenlijk een traumatische gebeurtenis. Ga je dan van tevoren bij iemand langs om te vragen, hoe pak ik dat aan? Of hoe moet ik dat...
Dat hebben we zeker gedaan. En dat hebben zeker Justus en Josette gedaan. Die hebben natuurlijk... Zo over maanden gaat dit, hè? Contact gehad met die vrouwen.
Ja.
En op een gegeven moment aan hen gezegd, nou ja, vind je het, ben je er klaar voor? En toen die vrouwen zeiden ja, hebben we ook nog met z'n drieën in een geval afgesproken, zijn we langs gegaan. En voor zo'n interview zelf, ja, je komt niet binnen, camera aan en hey, bedankt.
Nee.
Dus daar nemen we heel ruim de tijd voor.
Dat bouw je op. En
ja.
En kan je ze dan ook al vertellen of ergens een soort inzicht geven in wat het misschien gaat doen als het gepubliceerd wordt? Want het verhaal vertellen is één, dus terug naar die tijd gaan is één. Maar vervolgens krijg je ook nog de impact misschien wel van die publicatie en de uitzending.
Nou ja, wij hadden een verantwoordelijkheid voor de gevolgen voor die vrouwen, maar ook voor Pieter-Jan Leusink. Weet je, we hebben natuurlijk heel erg nagedacht, wat zijn de gevolgen? We hebben ook, los van die vrouwen, ook Pieter-Jan Leusink uitgenodigd. Toen wij dachten, oké, nu gaan we publiceren, we hebben het rond. Dan is er hoor en wederhoor. Officieel. Dat hebben we gedaan. Maar daarvoor hebben we hem nog uitgenodigd voor een gesprek. Om zeker te zijn dat er niet iets heel anders aan de hand was. Dan hadden wij misschien nog een andere afweging gemaakt.
Dan moet je even uitleggen. Wat had er aan de hand kunnen zijn waardoor het heel anders zou liggen? Bijvoorbeeld?
Nou, stel nou dat hij had gezegd. Ik maak een hele zware periode door. Het gaat heel slecht met mij. Ik kamp zelf met een trauma. En ik ben in therapie. En het klopt dat... Ik heb er fout aan gedaan. Ik wil die vrouwen helpen. Laten we dit oplossen.
Laten we samen zitten.
Het stopt hier. Fijn dat ik gewaarschuwd ben. Weet je al zo. Dan kun je zeggen, oké.
Okay. Was het dan geen uitzending geworden?
Dan was het wel misschien een andere uitzending geworden. Ja.
Ja, want die verantwoordelijkheid voelde je. Van ook naar Leusink toe.
Ja,
van,
ook, dat is wel grappig. Daar zie ik heel erg het verschil tussen 2023 en 2018... Ik denk dat dat nu veel heel anders zou zijn.
Dat je nu je daar niks van zou aantrekken hoe het.
Nou,
hoe
dat,
hij
dat
was,
niet
of...
helemaal. Maar ik zie nu wel meer in.
In andere berichten geven over dit soort zaken.
Ja, dat daar iets minder rekening mee wordt gehouden. Of dat we nog iets sneller alleen de kant van de slachtoffers kiezen of zo.
Dat ben ik wel met je eens, want ik heb ook onderzoeken voorbij zien komen. MeToo-achtige verhalen waarin niet gecheckt bijvoorbeeld wordt in de omgeving of de verhalen kloppen.
Ja. Ja, dus we zijn daar iets makkelijker, zeg ik heel voorzichtig, in geworden. Maar dat komt ook door de tijdgeest. We zijn nu zoveel scherper op onveilige werksituaties. Het respecteren van grenzen.
Maar nog even, jullie kregen Leusink op bezoek.
Want ik neem aan wel, Frans, dat jullie eerst die gesprekken met de vrouwen hebben opgenomen, toch?
Ja.
En vervolgens hebben jullie hem uitgenodigd.
Ja, dat was ongeveer, ik denk 2 weken of zo, voordat we het plan hadden om die reportage uit te zenden.
Hoe ging dat gesprek?
Nou, dat is het allerraarste gesprek wat ik ooit heb gevoerd in mijn journalistieke carrière. Wij stonden helemaal... Ja, vol spanning.
En waar was het?
Bij de KRO-NCRV.
Oké.
En hij had zijn rechterhand meegenomen. Een vrouw die bij hem in de organisatie werkte.
Ja.
En we hebben het gesprek opgenomen. Maar ook gezegd, dit gesprek komt op geen enkele manier in de uitzending.
Okay.
Dus, en zij ging het ook opnemen. Dit is echt privé. Nou ja.
We willen het aan je voorleggen.
Precies.
We willen iets aan je voorleggen.
De kans geven om te reageren.
Had hij toen al enig idee wat er speelde?
Ja, want we hadden wel, toen we hem uitnodigden, gezegd... Nou, wij hebben...
Hier gaat het over.
Hier gaat het over. En zoveel klachten zijn er. En dit willen we
en
aan
hij
je
kwam,
voorleggen.
Toch. En
hij kwam.
Hij kwam.
Hij kwam. Dus ik ga nu niet ook uit dat gesprek citeren, want dat hebben we gewoon beloofd. Maar ik kan er wel over zeggen dat we geen enkele reden hadden om te twijfelen aan onze reportage. Dus wij zijn niet overtuigd op dat moment van het feit dat er iets anders aan de hand was dan wij dachten.
Want wat voor een indruk maakte die op je? Arrogant, toch kwetsbaar.
Nou, niet kwetsbaar.
Dat was het belangrijkste,
hè? Ja.
Dat was het criterium van...
Ja, nou ja, kijk. Nou, het criterium was wel iets zwaarder.
Oké.
Okay. Ja, ik bedoel, wij wilden zeker weten dat wij niet een enorme fout begingen door iemand helemaal verkeerd in te schatten. En nogmaals, als hij zou zeggen, ja, er zijn persoonlijke omstandigheden waardoor dit allemaal gebeurd is en ik realiseer mij dat. Nou, laat ik er dat over zeggen, die indruk kregen wij niet.
Maar toch even, Lisbeth, ik had toch even iets meer. Want hij komt dan binnen met zijn rechterhand. Jij zit daar met eindredacteur, met die twee redacteuren, met Justus en
Josette. En de eindredacteur.
Oké, okay, en je eindredacteur, hij komt binnen. Vervolgens, je stelt je voor.
Ja, en wij vertelden wat er tot ons was gekomen, wat we onderzocht hadden. Wat onze conclusie was en waarom wij vonden dat we dit moesten uitzenden.
En hoe reageerde hij?
Ja, ik ga daar niet uit citeren, want dat
het
hebben we toen beloofd.
Off the record, hè?
Ja. Maar qua sfeer, wat was de sfeer op het moment dat je het verhaal had gedaan?
Laat ik het bij mezelf houden. Wij waren...
Voor jou, ja. Dat kan je persoonlijk kan je het wel
vinden. Hij stond strak als een veer.
Ja.
Want de man over wie wij maanden hadden gehoord, onderzoek hadden gedaan, afwegingen hadden gemaakt, journalistieke, juridische, die zat opeens voor ons.
Ja.
En wij wilden heel graag dat hij ook zou reageren in de uitzendingen. Tegelijkertijd was er ook een uitnodiging. Mogen we jou dan ook interviewen? Dat je verhaal vertellen.
Het was een dubbel belang. Er moest of een bevestiging of een ontkenning komen. Of het verhaal moest getoetst worden. En je wilde hem nog interviewen.
Maar van die gelegenheid heeft hij geen gebruik gemaakt.
Al tijdens jullie...
Tijdens... Wacht even, Frans. Frans, ik wil even
hij wilde
weten.
Niet reageren.
Hij wilde niet reageren. Nee. Maar zei hij dat op vriendelijke wijze?
Was allemaal prima.
Zei die überhaupt veel?
Niet zoveel.
Zo.
Verwees hij de verhalen naar het Rijk der Fabelen? Of zei hij dat het allemaal onzin was?
Ja, want dat heeft hij later bij monden van zijn advocaat, Peter Plasman, laten weten. Dat hij zich niet herkent in de verhalen. Hij verwijst het inderdaad naar het Rijk der Fabelen. En zegt, dit zijn emotionele reacties gebaseerd op een zakelijk verschil van mening. Zoiets.
Hij kon op geen enkele manier erin mee.
Nee.
Hij zei zelfs ook niet van, ja, zo doen wij dat gewoon bij het koor.
Nee. Eerder hadden die vrouwen wel verhaal gehaald. Eerst bij zijn rechterhand. Ook bij Leuzink zelf. En dan kregen ze dat te horen. Ja, daar moet je tegen kunnen. Hè? Als jij een artiest wil zijn en met vertrouwen op het podium wil staan, dan moet je daar tegen kunnen.
Wat ik ook trouwens best schokkend vond. Want volgens mij, ik hoorde de stem van, er waren twee vrouwen.
Ja.
Die gewoon naar Marjolein, de vrouw die in de reportage haar verhaal doet, gewoon zei, ja, maar ja.
Ja, als je daar niet tegen kan,
dan
je
houdt
weet hoe
het
die
hier
is.
Op. Ja.
En ook een totale victim blaming, want dan zegt deze Marjolein, die heeft dat gesprek opgenomen op geluid. En die zegt dan, ja, dan wilde hij aan mijn borsten zitten, ik wil dat gewoon niet. En dan zegt een van die vrouwen, ja, Marjolein, weet je wat ik dan altijd zeg? Hey, lomperik, ga eens weg. Dus met andere woorden, omdat jij niet assertief genoeg bent, is het jouw probleem en niet zijn probleem.
Totaal de omgedraaide wereld.
Ja.
Heeft hij geprobeerd de uitzending tegen te houden?
Volgens mij is er gedreigd met een kort geding. Maar dat is er niet gekomen. Maar wij kregen wel van zijn advocaat hele pittige brieven waarin hij ons, dus de redacteuren en verslaggevers, hoofdelijk aansprakelijk stelde voor 4 ton. Dat ben ik nooit vergeten. 4 ton.
Per persoon?
Ja.
Echt?
Voor geleden schade. Nou, daar hebben we later nooit meer iets van gehoord. Maar dat was echt een bluffpoker. Dat was een heel hard blaffen. Kijken of we dan...
Was er dan een onderwerp van gesprek intern bij jullie?
Zeker, ja.
Van durven dit risico te nemen?
Ja, Maar daarvoor waren we zo goed beslaagd ten ijs gekomen dat we dat konden hebben. We wisten dat hij voor een rechter geen poot had om op te staan.
Nog heel even terug naar de kamer waar Leuzink en zijn rechterhand nog zitten. En jij en de twee redacteuren. Hoe lang duurde dat gesprek ongeveer?
Nou, ik denk wel bijna een uur.
Bijna een uur wel.
3 kwartier een uur, ja.
Oké. En toen jullie afscheid namen, was al duidelijk dat hij niet meer wilde reageren. Of wat was je daar het meest van bijgebleven van dat moment?
Nou, ik was natuurlijk ook heel benieuwd hoe Pieter-Jan Leuzink zou zijn als mens. Als je zo lang je bezig gaat met iemand, ja, op een gegeven moment wil je hem ook ontmoeten en vragen stellen. Dus ik zat ook heel erg naar hem te kijken van, ben jij nou de man die... Nou, dit kan ik er wel over zeggen, want dat zie je ook op beeld. Het is niet echt een Casanova of zo.
Nee. Dat zie je nog licht uit.
Ja. Dus,
wij allebei ik vroeg zien. Wat, ja?
Dus ik vroeg me de hele tijd af, maar ja, dat vind ik überhaupt in van die gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Op wat voor moment ga je denken dat je dit kunt maken bij iemand? Of dat je denkt, nou, nu heb ik succes.
Of dat iemand erop zit te wachten.
Precies. Als ik nu haar borsten ga aanraken, dan denkt ze, nou,
dit
wordt wel wat.
Ja. Dit wordt wel wat, ja. Ja. Dus dat vond ik er fascinerend aan.
Maar kreeg jij iets van, want ik kan me voorstellen, je wil zo iemand ook ergens proberen te... Misschien niet proberen te begrijpen, maar je wil wel weten wat er in iemand zijn hoofd omgaat.
Ja. Ja, nou ja, dat waren vooral vragen, want antwoorden kwamen er niet echt.
Nee. Het was gewoon ontkennen en klaar.
Ja.
We gaan naar de publicatie.
Ja.
Want uiteindelijk wordt Brandpunt uitgezonden. Wat waren je verwachtingen vooraf? Hoe dachten jullie dat het zou landen?
Ik was vooral heel benieuwd hoe het zou landen in de wereld van de klassieke muziek. Want het Concertgebouw verhuurt de zaal aan hem.
Ja.
En verkoopt dan 1500 stoelen uit, of 1200, wat zijn het. Die hebben dus een financieel belang.
Ja.
Dus wij vroegen ons heel erg af, gaan mensen hier consequenties aan verbinden? Of niet?
Zoals we vandaag de dag cancelen noemen, maar wat in 2018 nog niet een term was.
Nee. Het korte antwoord is nee.
Nee, niets van dat al.
Nee.
Er is geen concert afgezegd.
Nee. Dus wat hij geboekt had, kon hij gewoon afmaken. Ik geloof dat zeg ik uit mijn hoofd. De jongerenvereniging van het Concertgebouw, Entree, die heeft wel vragen gesteld, geloof ik. Maar daar is niet... met acties gevolg aan gegeven.
Was dat teleurstellend?
Ja, dat vond ik wel teleurstellend. Omdat je dan op dat moment het belangrijkste verhaal vindt. Weet je wel, wij waren natuurlijk helemaal vol van dat verhaal. Ja. En hoe kan het? Maar je kunt dat afdoen als een interne kwestie. En bovendien, het is ook een financiële afweging. Al die zalen die kaarten verkocht hebben en de tent hebben verhuurd. Ja. Ga je dat dan afzeggen vanwege interne, als je het heel flauw zegt, interne personeelsaangelegenheden?
Maar als het nu uitgezonden was geweest, was alles afgezegd, hè?
Ja, een beetje...
Denk ik.
Frans, ik vraag me dat af. Want die klassieke muziek is echt een hele gesloten, aparte, kleine wereld. Iedereen kent elkaar. Je komt elkaar steeds weer tegen in andere projecten.
Maar besef je nu wat je zegt van dat je in klassieke muziek je dus meer kunt veroorloven dan in andere sectoren?
Nou, ik denk dat wel.
Ja?
Omdat de klassieke muziek is nog een enorm hiërarchische wereld. De manier van werken is... Ja, dirigenten zijn een soort goden, hè? Die permitteren zich heel veel. En dat bedoel ik niet grensoverschrijdend gedrag, maar dat zijn echt sterren. Die vliegen de wereld... Ja, deze Pieter-Jan Leuzink niet, maar... De grote dirigenten, die hebben een leven. Daar kunnen wij ons niets bij voorstellen. Hoe Jaap van Zweden ontvangen wordt in New York en Texas en China. Daar kunnen wij in Nederland, dat weten wij niet eens. Dus daar gaat heel veel, komen ook heel veel privileges op werkgebied bij kijken. Er zijn weinig mensen die opstaan tegen de dirigent.
Ja.
Nog even terug in de publicatie, want de uitzending is dan uitgezonden. Er gebeurt dan eigenlijk in die week daarna. Dus wat jullie eigenlijk van tevoren verwachten, van het Concertgebouw gaat misschien reageren of gaat zeggen van jongens, we gaan even deze man geen plaats geven of geen podium geven. Dat gebeurt niet.
Nee, er verschenen wel artikelen in kranten over.
Ja.
Maar klassieke muziek is natuurlijk ook niet The Voice, hè? Naar The Voice hebben we allemaal naar gekeken. Dus dat raakt ons allemaal. Dit zouden mensen die een kaartje gekocht hebben kunnen raken. Maar heel veel mensen weten ook niet precies welke Matthäus ze hebben gezien, weet je wel?
Nee.
En zo'n grote naam was hij nou ook weer niet, zo'n household name.
Ja. Wanneer besluiten jullie om er nog een tweede uitzending aan te wijden? Want er is een vervolg gekomen op de eerste.
Ja, een maand of twee maanden later. En reacties van andere vrouwen die... Eentje woonde al in het buitenland en een andere zei ja... Als deze anderen een anonieme verhaal hebben verteld... dan moet ik heb mezelf voorgenomen... als dit ooit naar buiten komt, dan moet ik ze steunen. Dat moment is er nu, dus ik wil nu gewoon open en bloot mijn verhaal vertellen. En vertellen dat dit dus... Ja, je kunt dit niet afdoen als een fabeltje of overgevoeligheid. Dit wil ik steunen. En we hebben met de Kunstenbond, dat is de vakbond van voor artiesten... een enquête gemaakt of dit nou vaker voorkwam. Of dit nou geïsoleerd was in dit verband. Of dat het echt een probleem is wat in de culturele wereld speelt.
En die uitkomsten waren behoorlijk schokkend.
Ja, er waren 550 mensen die gereageerd hebben. Dus dat ging kunstenbreed, noem ik het maar even. En daarvan zei 45% een MeToo-ervaring heb ik wel gehad.
Wat een ridicuul hoog percentage is, hè?
Ja.
Waarbij je echt denkt van, moeten we die hele klassieke muziek niet afschaffen in Nederland als het er zo aan toe gaat.
Ja, maar goed, muziek breder dus. Nog.
Maar goed, later kwamen natuurlijk die verhalen uit de toneelschool, bijvoorbeeld toneelschool Amsterdam. Ja. Andere
castingdirecteur.
Castingdirecteur. Een docent aan de toneelschool. Dus 45% van de ondervraagden gaf dus aan, ik heb een MeToo-ervaring gehad. Ja, en toen heeft de minister gereageerd, die zei... was Ingrid van Engelshoven toen, minister van Cultuur. Die zei, nou, dit is zo schokkend. Ik moet met de branche in gesprek om dit te onderzoeken... en te kijken waar het aan ligt en hoe we zaken kunnen inbouwen... om checks and balances, hoe we dat veiliger kunnen maken.
En wat is er vervolgens gebeurd?
Nou, in het geval van Leusink hebben de vrouwen uiteindelijk gelijk gekregen... van het College voor de Rechten van de Mens. Die hebben een uitspraak gedaan waarin... staat dat Leusink niet gezorgd heeft voor een veilige omgeving voor jonge vrouwelijke muzici. En dat hij nalatig is geweest in de afhandeling daarvan. Die erkenning was voor hen heel erg belangrijk.
En ja, vonden ze die sterk genoeg, die erkenning?
Ja.
Hij had niet verder hoeven te gaan van...
Nee, het ging eigenlijk, daar kwam ik ook achter, want ik dacht... misschien willen zij dat hij straf krijgt.
Ja, dat ze aangifte... Waarom
is
er geen aangifte gedaan?
Maar die uitspraak van het college was voor hen ook een erkenning van... Oké, hiermee staat zwart op wit, dit is gebeurd, dit is fout geweest. En dat jullie je daar rot over voelen, dat heeft grond. Dus jullie hebben iets aangekaart wat er toe doet. Ja, nu weet ik niet hoe ik het anders moet beschrijven.
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt.
Dus het klopt wat ik heb gevoeld. Eigenlijk denk ik dat het daarop aankomt.
Als een erkenning van het onrecht wat je is aangedaan.
Ja, want Iva Bikanić, die wij citeren, of die wij interviewen in die reportage, die zegt ook: als je, zoals deze Marjolein, die ging naar de rechterhand van Leusink en zei: ik vind het niet fijn als hij aan mijn lichaam zit, als ik dat niet wil. Op dat moment werd zij, zoals we net al zeiden, een beetje in de hoek gezet. Die moet je tegen kunnen. Of is niet gebeurd, of zo is hij nou eenmaal. Eigenlijk is dat nog traumatiserender dan het vergrijp zelf. Omdat je dan niet gekend wordt in jouw ervaring en je wordt niet serieus genomen. En dat kan nog traumatiserender zijn, dat was voor mij ook een eye-opener, dan het vergrijp zelf.
En in ieder geval dat tweede trauma is weggenomen door die uitspraak van...
Dus daar hebben ze revanche op gekregen, ja.
Maar er zullen nu misschien ook mensen zijn die luisteren die denken van... en waarom besloten zij geen aangifte te doen, alsnog?
Omdat de kans dat hij in zo'n aangifte veroordeeld wordt heel klein is.
Hij kon zich gewoon kortom alles permitteren, heeft dat gedaan... en is later toch gewoon blijven spelen.
Ja, hij heeft na die uitspraak, dat was in 2022 van het college... is hij 6 maanden geloof ik niet gaan dirigeren. Maar in januari stond hij weer op de boek. Ja.
Ben je nog eens kijken naar een van zijn...
Nee.
Denk jij dat er iets veranderd is daar?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. Omdat er voor de mensen die er nu spelen... die weten dat dit aan de hand is. Die zijn, je zou kunnen zeggen, gewaarschuwd... Ik denk niet dat de cultuur foute grappen en zo per se veranderd is. Maar ik denk dat hij is wel heel erg geschrokken. Hè? Hij is heel erg geschrokken. Dus dat zie je al, dat hij niet meer adverteert met zijn gezicht op die foto's. Dus ik denk dat hij, ja, zo slim is hij wel, dat hij zich nu twee keer bedenkt voordat hij avances maakt.
Of hoop je het vooral, dat er iets veranderd is?
Nou, dat vooral, maar ik durf het eigenlijk ook wel te denken. Ja.
Ik weet het niet. Jij ook niet.
Nee, ik weet trouwens, het niet. Nee, dus. Ik denk het. Ik denk dat er iets veranderd is voor nu. Ik durf niet te zeggen hoe het over 5 jaar is, maar...
Ja. Hadden jullie destijds ook het gevoel, Lisbeth, dat als je zo terugkijkt, ook dat jullie toch wel een beetje een soort pionier waren, ook als het gaat om de MeToo-verhalen in Nederland? Het was toch een van de eerste MeToo-scoops?
Ja, maar het was niet zo dat wij bedachten, laten we eens een MeToo-verhaal maken.
Maar misschien dat je een standaard hebt gezet voor hoe je zo'n verhaal zou moeten aanpakken als het op je pad komt.
Nou, dat zou heel mooi zijn. Maar ik weet nog dat ik... Dan zitten we ook te appen onderling, zeg maar. Als we dan iets zien van over de Voice en zo. Dan worden er toch wel grotere stappen genomen. Wij gingen echt nog met de luizen en de netenkam door onze gesprekken en onze data en ons materiaal.
Ja, vind je dat de standaard die bij... De Voice is gezet, hè? Uh-huh. Te laag ligt?
Nee, het zegt vooral volgens mij iets over onze tijd. Dat wij het nu eerder grensoverschrijdend gedrag vonden. Ik merk heel erg als ik nu onze reportage hoor en zie... dat wij er heel erg van uitgingen dat wij de schuld zouden krijgen. Dat wij beschuldigd zouden worden van trial by media... en jullie maken een man kapot die zich niet kan verweren. Dat was nog een beetje hoe het ging meestal. En dat is nu echt veranderd.
Ja.
Ik vind dat je nu, kun je zeggen, ja oké, hoe wij nu mensen beschuldigen.
Te snel, te ongefundeerd?
Nou, niet zozeer ongefundeerd, maar de gevolgen voor mensen zijn zo heftig, dat ik ook journalistiek er wel eens over nadenk, is er ook een andere vorm dan dader-slachtoffer? Weet je wel? Kun je de verhalen op een andere manier brengen, zodat er niet opnieuw een slachtoffer valt? Ondanks, grensoverschrijdend gedrag moet je aan de kaak stellen. Maar het gaat ook ten koste van heel veel verliezers in zo'n situatie.
Het is wel grappig ook dat je het zegt. Want eigenlijk toonde jullie verhaal ook aan dat de gevolgen misschien voor de dader niet zo groot waren. Dat heeft iets heel dubbels ook in zich, gek genoeg.
Ja. Ja, maar dat was ook... Kijk, als er nu over... The Voice, Studio Sport, nou noem ze wat hebben we allemaal gehad. De wereld draait door, dat ging dan niet... Even een hele grote paraplu grensoverschrijdend gedrag, hè? Niet seksueel. Dat zijn organisaties die zo in de samenleving verankerd zijn, waar we allemaal mee te maken hebben, waar we belastinggeld voor betalen. Dus dat deze Pieter-Jan Leusink de dans een beetje ontspringt, vind ik eigenlijk wel logisch.
Ja.
Hij heeft zijn hele eigen imperium.
Een hele kleine, een zakelijke, particuliere ondernemer eigenlijk met mensen die voor hem werken. Ja. Waar die...
Hij was niet aan te pakken. Hij heeft naar eigen zeggen 6 miljoen cd's verkocht bij het Kruidvat voor een tientje per stuk. Waarin hij alle Bach-kantates heeft opgenomen. Dus dan kon je zo'n hele box kopen met weet ik veel hoeveel cd's. Waar alle Bach-kantates, dat zijn er 200 op stonden.
Ja.
Hij verdient geld, jongen. Ja. Hij is gewoon een hele slimme zakenman.
Ja.
Heel veel geld naar de marketing en de PR. En hij verkoopt zalen uit.
En een hele afhankelijke, onbeschermde positie voor muzikanten die die spelen.
Veel jonge muzikanten, ook veel uit het buitenland, weet je wel. Die dan uit andere landen met een conservatoriumdiploma op zak in Nederland komen spelen. Wonen alleen, hebben geen netwerk. Kunnen niet toetsen of dit normaal is.
Nee. Als je dan een avond wordt meegevraagd door de dirigent om je solo nog te oefenen, denk je echt...
Te gek.
Ja, en dan denk je, oh, goed, wat fijn dat we dat
echt kunnen doen. Hij ziet wat in mij.
Ja.
Nou, en dat is in die kunsten ook niet heel ongebruikelijk, hè? Ook op toneelscholen of in theatergezelschappen. Als je een solo hebt, dan moet je met de regisseur 1-op-1.
Ja.
Je zou je af en toe, heb ik in dit geval ook alweer, dat je een beetje schaamt dat je man bent, hè? Ik vind het echt... Ongelooflijk. Dit hoef je helemaal niet te beamen.
Maar heb je dat wel eens, Frans? Serieus?
Ja, ik denk van godverdomme. waarom doet iemand zoiets? Waarom kan iemand zo schaamteloos misbruik maken van zijn macht?
Mm-hmm.
En dan, ik bedoel, wat daar verder de lol van mogen zijn, geen idee. Van wat is er zo fijn aan om dit te doen? Om mensen te kleineren, dingen tegen hun zin te doen.
Gebruik maken
terwijl je
van
eigenlijk gewoon mooie muziek wil maken. Ik bedoel, ik denk niet dat het een heel bijzondere.
Nee, de fijnproevers zijn geen fan. Nee.
En ik heb ook niet die hele kruidvat Bach-doos in mijn kamer staan. Dus. Maar het is een ongelooflijk onsympathieke man, blijkt uit. En dan denk ik van ja, hij is gewoon verdomme niet gestraft. En dat vind ik toch qua rechtvaardigheid niet deugen. Nee. Er had iets met die man moeten gebeuren. Ik bedoel, hadden we in ieder geval een concertgebouwverbod van 5 jaar gegeven. Ja. Of 10 of whatever.
Frans, wel grappig. Ik heb me wel afgevraagd toen jullie me uitnodigden. Wat zou er gebeurd zijn als dit anno 2023 naar buiten was gekomen? Ik denk dat de grote zalen of bijvoorbeeld de kranten misschien toch meer vragen hadden gekregen over hun advertenties of hun verhuurbeleid.
Ja,
dat denk ik zeker.
Dus in zekere zin was je eigenlijk te vroeg. Hè? Ik bedoel, je bent een wegbereider geweest. Laten we het even met grote woorden
hele grote
beschrijven.
Woorden,
veel te grote woorden, vind jij. Maar hier waren de gevolgen, nu waren de gevolgen veel erger geweest.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat hij daar eigenlijk mazzel heeft mee.
Maar misschien rakelt dit het nog op, dat hij alsnog. Daar heb je geen behoefte aan, toch?
Nou, hoe lang heeft het je dwars gezeten dat je hem nooit uiteindelijk echt hebt kunnen interviewen?
Ja, dat wilden wij natuurlijk heel graag.
Ja.
Maar we hadden ook wel rekening gehouden met het feit dat hij die uitnodiging zou afwijzen. Hij had er niet zoveel bij te winnen. Dat was het.
Nee.
Dus dan grijpt hij naar een advocaat en ja, dan doe je het daarmee. Schoot me net nog een gedachte binnen. Oh ja, toen jij zei, ja, soms schaam ik me om een man te zijn. Nou, ik vind het ook heel heftig om te zien wat de vrouwen in zijn gezelschap, dus die volgens mij verantwoordelijk waren voor de PR, zeg ik even uit mijn hoofd, maar in ieder geval in die organisatie hem helemaal faciliteerde. Dat is ook een patroon, hè? Want bij Harvey Weinstein Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.
Ja.
Bij Harvey Weinstein waren het ook vrouwen die actrices naar binnen lokten. Ja. En als die kwamen huilen bij hen, van, dan zeiden ze ook van ja, het is een harde wereld. Hollywood is een taf.
Dan mogen jullie ook een beetje schamen dat je vrouw bent.
Maar ik vind zo'n vrouw op band horen ontkennen als iemand een klacht geeft. Iemand die bij jou in dienst is. Dat vind ik ook heel heftig, hoor.
Ja, vond ik ook echt heel naar om te horen.
Ja.
Ik heb sowieso beide uitzendingen niet met plezier teruggekregen.
Nee,
je werd er bepaald niet vrolijk
het
van.
Is iets, het is toch iets, het blijft een vorm van misbruik die je bloed doet koken. Het misbruiken van een machtspositie met mensen die afhankelijk voor hun werk en een bestaansrecht van jou zijn op zo'n moment. Dat is zo'n groot onrecht. Dat voel ik echt van mijn kruin tot in mijn tenen.
Ja, wij werden er ook woest van.
Ja.
Ja. En je moet altijd als journalist zorgen dat je geen activist wordt, hè? Want dan heb je een hele andere rol. Dus, en ik vind dat we daar heel erg in geslaagd zijn, want we hebben hem uitgebreid de ruimte geboden en we hebben ook gecheckt, klopt het echt? En nou ja, et cetera. Maar daar waren we echt wel van overtuigd uiteindelijk. Maar het gaat echt om iets, er gebeurt iets en die vrouwen kunnen nergens met hun verhaal halen. Nou ja, daar komt dan de journalistiek. En wat ik aan het begin zei, dit hadden we. Kijk, Justus en Josette hebben hier al, voordat ik erbij kwam, waren die al weken bezig. En het feit dat wij dit verhaal uiteindelijk zo hebben kunnen researchen en kunnen brengen, kan alleen omdat we dat binnen de veiligheid van de organisatie deden, waarin wij juridisch gesteund waren.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk ook wel heftig. Want als ik ben nu freelancer. Stel dat ik op zo'n verhaal stuit. Nou, ik kan me de tijd niet permitteren. Zeker niet met z'n drieën kun je dat doen zonder betaald te worden voordat je iets gaat uitzenden. En als Peter Plasman had doorgezet, dan was ik, nu failliet.
Met
die schuldhulpverlening.
4 ton, dan had je misschien ook je verhaal wel laten vallen.
Ja,
zeker. Je dacht, ik weet niet.
En er zijn nu verhalen waarvan ik weet van collega freelancers die zeggen, ja, ik wil eigenlijk dit gaan onderzoeken, maar dat doe ik niet. Ik durf dat niet, want ik kan dat niet in mijn eentje. Ik hang. Als ik één klein stapje buiten de lijntjeskleur, dan hang ik.
Dat is
heftig,
toch
ook, hè?
Ja, dat is heel heftig. Zeker omdat het aantal journalistieke platformen die dat zou kunnen faciliteren of zou moeten, verdwijnt en minder wordt.
Ja.
Ja. Dat was onze klaagzang over de huidige staat van de journalistiek.
Nou ja, dat is ook goed om een keer gezegd te worden.
Het moet gezegd worden. Volgens mij hebben we alles besproken.
Ik denk dat
we
alles hebben besproken.
Volgens mij ook.
Ja.
Ja.
Okay. Dus,
Lisbeth, dankjewel dat
dank
je hier wilde zijn.
Voor de uitnodiging.
En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. We zouden het ook leuk vinden als je een recensie achterlaat. Dan is Gonzo ook beter vindbaar voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.
Tot dan.